We gaan met elkaar zingen uit Psalm 122 op deze openingsavond. Vers 1 en vers 3. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het derde vers van Psalm 122. We zullen eerst lezen uit Gods woord, uit het Oude Testament, het boek Deuteronomium. We nemen Deuteronomium 6. Het gaat vanavond over het Joodse kind. En Deuteronomium 6 is een hoofdstuk wat vaak in verband gebracht wordt met de opvoeding van het Joodse kind. En als je de lijn dan doortrekt ook in de opvoeding, christelijke opvoeding van onze eigen kinderen. We lezen het hele hoofdstuk, Deuteronomium 6. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebiede, gij en uw kind en uw kindskind, al de dagen uw levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga en opdat ge zeer vermenigvuldigt, gelijk als de Heer uw Vader God gesproken heeft in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Zo zult gij de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebieden zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofd spanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan de poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken die rondom u zijn, want de Heere uw God is een ijverige God in het midden van u, dat de toorn des Heere uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heere uw Gods vlijtig houden, mitsgades zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga, en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heer onze God ulieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heer heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heer gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan Farao en aan al zijn ganse, en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons vandaar uit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen. Om te vrezen de Heere, onze God. Ons voor altoos ten goede. Om ons in het leven te behouden. Gelijk het te deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn. Als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden. Voor het aangezicht des Heeren, onze Gods, gelijk hij ons geboden heeft. We zullen met elkaar beginnen, het gebed. Heren, wat is uw woord toch rijk? En wat had u toch veel bemoeienissen met uw volk Israël? Al de rechten en inzettingen en getuigenissen en tekenen en wonderen. Heren, het volk was omringd met uw nabijheid, met uw barmhartigheid. U liet zien, Heren, wie u bent in alle dingen. En het volk kon ervan overtuigd zijn dat zij een God hadden die hen uitleidde uit Egypte. En veilig wilde geleiden naar Kanaan. En omringt u ons ook zo niet, Heren, met zoveel goede dingen. We mogen de leven hebben en de gezondheid. We mogen gemeente zijn, te midden van deze wereld, om telkens weer het woord, uw getuigenis, te horen. En we mogen het ook bestuderen op de vereniging. Heren, ook ons omringt u met zoveel weldaden. Met zoveel tekenen en met zoveel wonderen. Heren, geef dat we het ook zullen mogen opmerken. Dat we ook u niet zullen vergeten. Maar dat we ons hart mee mogen vervuld hebben. Heren, want daar wijst u ook ons op. Het moet gewoon in ons hart zijn, uw getuigenis. Heren, dat is het belangrijkste. Wilt u uit genade geven, Heren, dat dat de vrucht mag zijn van al ons werk op de vereniging, van al ons omgaan met elkaar, met het zitten onder de prediking. En er zijn zoveel dingen, Heren, die aan arbeid, dat aan ons ten koste gelegd wordt door anderen die boven ons gesteld zijn. U geroepen hebt om ons te onderwijzen. Heere, geef dat het ook zijn vrucht mag hebben. Dat we ook in onze gemeente vruchten mogen dragen van geloof en van bekering. Heere, we vragen dan ook u of u in dit nieuwe jaar wat begonnen is voor de verenigingen met ons wil optrekken. Of u ons alles wilt schenken op de vereniging wat nodig is om dat werk te doen. Of u de leiding van de vereniging wijsheid wil geven. En geef ze bovendien ook de vrezen van uw naam. Heren, geef dat alles goed mag gaan. Ook in onze gemeente, ook nu we een nieuwe predikant mogen verwachten. Wilt u ook daarin alles wel maken. Heren, wees ook vanavond met ons. Als we dan iets zullen horen van het Joodse kind. Hoe u ook daarin uw bemoeienis zo hebt. En als we dan iets zullen zien, Heren, geef ons met elkaar een goede avond. Een avond, Heren, waarop we mogen terugzien, waarin we mogen leren, waarin we met elkaar ook elkaar mogen ontmoeten. Bewaar ons dan ook voor de zonde. Heren, we vragen het alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Nou, welkom had ik al gezegd, maar ik had niet de dominee welkom geheten, want die gaat voor ons een lezing houden over het Joodse kind. Ook hartelijk welkom. Maar ik mag ook al zeggen dat degenen die nog meer voor het programma hebben gedaan, ook erg veel werk verzet hebben. En die wil ik nu alvast bedanken voor het vele werk. Zo'n programma, dat is op zich zo getypt. Maar de uitwerking en de voorbereiding, dat vraagt toch wel heel wat. En dat was ook nu weer zo. En we hebben toch weer een mooi programma kunnen maken met elkaar. Dus allen alvast hartelijk dank voor het vele werk wat eraan ten grondslag lag. Nou, we gaan het programma maar gewoon afwerken. Het begint met het Joodse kind door dominee De Butter. En dan zingen we daarna uit Psalm 103. En dan zullen we wat dia's gaan bekijken over het Joodse kind. En dan zullen we ook nog wat onderwijs krijgen uit de Hebreeuwse letters. En als we naar huis gaan, dan kunnen we allemaal onze naam in het Hebreeuws schrijven, geloof ik. Dus, nou, dat hebben we dan ook meegenomen, kost niks. En dan gaan we sluiten en daarna dan zijn we nog even gezellig met elkaar om wat te drinken. Mag ik de dominee uitnodigen om hier te komen?
Ik weet niet of iedereen het zich net als ik heb afgevraagd waarom dit onderwerp gekozen is en wat jullie eigenlijk van plan zijn en wat ik dus als eerste bij het bespreken van dit thema zou moeten zeggen. Ik heb eigenlijk twee invalshoeken. Als het gaat over het Joodse kind, dan is dat natuurlijk een hele brede benaming. Je zou kunnen zeggen, wordt daarmee bedoeld het Joodse kind in de Bijbel? Wat zegt de Bijbel over het Joodse kind? En dat is denk ik van groot belang. Theo heeft er zojuist eigenlijk al op gewezen dat we daar tegelijkertijd ook een hele hoop lessen kunnen leren voor de christelijke opvoeding ook vandaag. Maar je kunt dat thema Joodse kind natuurlijk ook op een andere manier lezen. Wat maken kinderen in Israël op dit moment bijvoorbeeld allemaal mee? En als ik daar eens even mee begin en ik denk even terug aan wat een paar maanden geleden daar in Israël gebeurd is en waar iedereen van ons ook van gehoord heeft en waar jullie jongens en meisjes ook natuurlijk het een en ander van hebben gehoord, dan heb je ook wel kunnen begrijpen dat een hele hoop van die Joodse kinderen dagelijks in de schuilkelder zaten. En dat er een hele hoop geëvacueerd moesten worden uit het noorden van Israël, waar die oorlog in Libanon gevoerd werd en waar die raketaanvallen vanuit Libanon, van de Hezbollah, allerlei verwoestingen aanrichtten in die plaatsen in het noorden van Israël, tot eigenlijk een heel stuk het land in, tot in Haifa toe. En ja, die kinderen die moesten in de schuilkelder, net zo goed als de ouders. Er zijn hele acties gevoerd om die kinderen maar in veiligheid te brengen en ze met bussen naar het zuiden te vervoeren, zodat ze daar in kampen, in zomerkampen konden worden ondergebracht. Daar was het wat veiliger. Maar als je probeert in te denken wat dat moet zijn geweest voor die kinderen, om zo groot te worden, altijd in gevaar te verkeren, altijd dat gierende geluid van die raketten te kunnen verwachten, altijd die harde knallen van inslaande raketten te moeten verwachten, altijd in doodsgevaar te moeten verkeren, en niet alleen maar zelf in doodsgevaar te moeten verkeren, maar het ook meemaken in je familie, dat er slachtoffers vallen en dat mensen begraven moeten worden, dat je vader of je moeder of een oom of een tante of je grootmoeder dood zijn, dankzij die voortdurende vijandschap waar het Joodse kind ook het slachtoffer van is. Je kunt nog verder denken, nog verder terugdenken, en misschien gebeurt het morgen weer, dat er ergens een zelfmoordaanslag is in Jeruzalem, in de bus waar jij ook in zit, als kind. Je komt uit school en misschien moet je met de bus van school naar huis. En daar heeft iemand kans gezien met allemaal ontplofbare dingen op zijn lichaam de bus ook binnen te komen. En op een gegeven ogenblik dan steekt hij zichzelf in brand of dan laat hij de lont afgaan. En dan vliegt zo'n hele bus in de lucht. En je overleeft het, maar je bent voor je leven lang verminkt. Je bent een been kwijt. En zo moet je verder opgroeien. Dat is ook de werkelijkheid van het Joodse kind vandaag de dag. En ik weet wel, er zijn ook Palestijnse kinderen die lijden. Er zijn ook kinderen in Libanon die lijden. Er zijn ook kinderen in allerlei landen in de wereld die lijden. Maar het ging nou over het Joodse kind. En je moet je dan maar eens proberen in te denken wat die kinderen op hun jonge leeftijd meemaken, waar wij geen weet van hebben. Wat zijn wij dan veilig? Tuurlijk, er kan hier ook wat gebeuren. Er verongelukken ook wel eens kinderen op weg naar school. Heel verdrietig. Maar daar gebeurt het veel vaker. En daar is altijd die dreiging van de dood. Ik zei al, dat is ook een benadering van de vraag, wat is het Joodse kind en hoe groeien de Joodse kinderen op? Ik kan het ook nog op een andere manier benaderen. En dan zeg ik, ja, dan is er een groot verschil tussen het Joodse kind hier of het Joodse kind daar. Een Joods kind in Israël, en zeker als het dan ook nog hele orthodoxe Joodse kinderen zijn, die opgroeien in een gezin waar de Heere gediend wordt, op een Joodse manier uiteraard, en waar gerekend wordt met het woord van God, zijn het dan alleen het Oude Testament en de wetten die daarbij aangevuld zijn. Een heel verschil tussen Joodse kinderen daar en Joodse kinderen in Amerika bijvoorbeeld, waar ze die gevaren niet zo hebben als in Israël en waar ze veel rijker zijn en waar ze veel meer in weelde leven, maar waar ze ook met de godsdienstige dingen lang niet zo serieus meer rekening houden. Althans heel veel van de Joodse kinderen in andere delen in de wereld, trouwens in Israël zijn ze ook te vinden, die met de dienst van de Heere helemaal niet zo serieus omgaan. En waar de kinderen ook in allerlei vrijheid opgroeien, veel te veel vrijheid dan ooit goed voor hen kan zijn. En zodoende zijn er ook heel wat Joodse kinderen ontspoord, die helemaal op een totaal verkeerde weg van de zonde terechtkomen. Maar ik denk dat de eerste bedoeling van de vraag wat is nou eigenlijk het Joodse kind wel gelegen zal liggen in de richting van wat zegt de Heere daar nou van. En wat kunnen wij nou vanuit het woord van God te weten komen over het Joodse kind. Je weet allemaal dat er twee soorten kinderen zijn. Jongens en meisjes. En over de meisjes lees je in de Bijbel bijna niks. Dat hangt helemaal samen met de manier van godsdienst. Want de Joodse godsdienst is eigenlijk een mannengodsdienst. En vandaar dat de nadruk ook altijd weer valt op de plichten van mannen. Zij gaan naar de synagoge. Zij doen daar de gebeden. En vrouwen, als ze al naar de synagoge gaan, en dat zijn ze niet eens verplicht, dan zitten ze op een galerij achter de gordijnen. En de meeste vrouwen gaan niet eens, want die hebben hun godsdienstige taken thuis. En wat nou voor die vrouwen geldt, dat gaat natuurlijk ook voor de meisjes in die gezinnen gelden. De jongens gaan met hun vader mee naar de synagoge en de meisjes blijven bij moeder thuis. En om maar gelijk daar een illustratie van te geven, als er op vrijdagavond synagogedienst is, want op vrijdagavond begint de Shabbat, en die duurt tot de volgende zaterdagavond, begin van de avond toe. Als de jongens met hun vader meegaan naar de Shabbat, op de Shabbat naar de synagoge, of op de Sabbatmorgen, de zaterdagmorgen, naar de synagoge, dan zijn, zo zeg ik, al die vrouwen en die meisjes, die dochters in huis thuis. Vrijdagavonds moeten de moeders er dan voor zorgen, samen met hun dochters, dat het Sabbatmaal klaar staat. En dat is altijd wat bijzonders. Dat is altijd een feestmaal. Dat is altijd een tafel die op een bijzondere manier gedekt is, waar kaarsen of standaards op staan, waar kaarsen bij aangestoken worden enzovoort. En het inrichten van die tafel en het verzorgen van alles eromheen, dat is nou typisch een taak van die moeder met haar dochters, die voor moeten zorgen dat het eten klaar staat enzovoort enzovoort. Dat wordt daar als een godsdienstige activiteit gezien. Het feit dat de jongens de meeste aandacht krijgen, komt ook openbaar in het feit dat op de achtste dag na de geboorte de jongetjes besneden moesten worden. En het is duidelijk dat dat ook alleen maar met jongetjes gebeurde. En dat de Heere zijn verbond dus niet alleen met de ouderen oprichtte, maar ook met de jongeren, maar dan speciaal ook met de jongens. Nou zeggen we wel, en dat is terecht, dat de meisjes daarin ook begrepen waren. En dat is ook juist, want het hele Israël was het verbondsvolk. Maar die kregen toch dat speciale teken van het verbond niet. Het was En het is nog steeds een bijzondere plechtigheid als zo'n pasgeboren jongetje dat sacrament, wij noemen dat een sacrament, van de besnijdenis ontving. Dat is een familieaangelegenheid, dat gebeurt niet in de synagoge, maar dat gebeurt ergens bij de mensen thuis, of daar hebben ze een speciale plaats voor afgehuurd waar ze allerlei familieleden tegelijk ook kunnen ontvangen, op het terras van een hotel bijvoorbeeld, waar ik het in Haifa ook wel eens heb zien gebeuren, dat er een hele familie in feestkleding, op z'n zondags gekleed zeg maar, bij elkaar kwam, en dat er dan inderdaad ook zo'n klein kereltje de besnijdenis ontving. Dat is voor zo'n kind best even lijden, maar daar realiseert hij zich achteraf ook helemaal niks meer van, want dat is bij een klein kind eigenlijk maar een hele geringe ingreep. Bij een volwassene is het veel ingrijpender. Maar ik bedoel maar, alweer zo'n aspect waarbij de nadruk valt op het mannelijke deel van het volk. Ik zei al, de Joodse godsdienst is typisch een mannengodsdienst. Je vindt dat, ik neem even een paar grote stappen, je vindt dat bijvoorbeeld ook op verschillende plaatsen in het woord van God. We hebben er zojuist een gelezen. Je kan ook denken aan Exodus 12. Je kunt ook denken aan Jozua 4. Waarbij een aantal keren door de Heere gezegd wordt: als uw zoon u dat en dat een keer zal vragen. Met Pasen bijvoorbeeld. Als het grote Joodse bevrijdingsfeest wordt gevierd, de Pesach. En als ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, de bevrijding die God het volk gegeven heeft, die plechtige maaltijd gehouden wordt, waar ze ongezuurde broden eten en waar het paaslam op tafel staat. En waar er bittere kruiden bij zijn en waar een beker met wijn gedronken wordt. Als bij die gelegenheid, en dat moet dan in de hele liturgie van die paasmaaltijd een plaats krijgen, de jongen, de zoon, in de meeste gevallen de oudste zoon van het gezin aan zijn vader vraagt: vader, wat doen we nou eigenlijk allemaal? Waarom gebeurt dit en wat betekent dit en wat is dit voor een dienst? Dan heeft die vader de gelegenheid om zijn kinderen te vertellen jaar in jaar uit wat de Heere gedaan heeft. De grote daden van de Heere, de verlossing die hij geschonken heeft. De goedheid van de Heere, de genade van de Heere. Hij kan het ze breed vertellen, hij kan het ze net zo lang vertellen als dat hij zelf daar eigenlijk het belang van inziet. Want ze moeten het weten en ze mogen het nooit vergeten. Ze zijn een volk dat door de Heere verlost is. In een ander geval, ik denk aan wat er in het boek Jozua staat. Na de doortocht door de Jordaan kreeg het volk van Jozua opdracht. En Jozua had die opdracht van de Heere al eerder gekregen om een gedenkteken op te richten. En de Heere zegt daarbij, en Jozua moet het aan het volk doorgeven, als later, 20 jaar of 200 jaar later, een vader met zijn jongens aan het wandelen is en hij loopt langs die stapel stenen daar bij Jericho, bij Gilgal. En als die jongens dan vragen: pa, wat betekent dat monument nou? Dan heeft die vader opnieuw de gelegenheid om te vertellen wat de Heere gedaan heeft toen hij zijn volk door de Jordaan bracht in het beloofde land. En wat we in Deuteronomium 6 lazen, dan gaat het niet over een bijzondere gebeurtenis, maar dan gaat dat gewoon over de wetten, over de inzettingen, over de dingen die de Heere bepaald had, waarvan de Heere gezegd had, en we hebben er ook van gelezen: schrijf dat nou op de posten van je huis. En er is die gewoonte uitgegroeid dat als je een Joods huis binnenkomt, je op de deurpost ongeveer op hoofdhoogte een mezuza vindt, een kokertje. En in dat kokertje zit een stukje van de wet geschreven. Want de Heere heeft gezegd, het moet aan de posten van je huis aangebracht worden. Als je de deur binnenkomt, moet je langs mijn wet lopen. Om herinnerd te worden altijd weer aan wat ik geopenbaard heb. En je moet het ook tot, dat vreemde woord heb je horen lezen. Je hebt het misschien niet begrepen. Je moet het tot voorhoofdspanselen op je voorhoofd binden. Misschien dat we er straks een dia van zien, dat een Joods jongetje bij het bar mitzwa worden op zijn 13e jaar die voorhoofdspanselen, die gebedsriemen omgegord krijgt. En dan is er op zijn voorhoofd een klein kokertje te zien. Dat zit aan een riem vast die over zijn schouders heen onder zijn armen door vastgemaakt wordt. Maar op zijn voorhoofd zit zo'n klein zwart kokertje met daar ook in ook een klein stukje perkament met een stukje van de wet erop geschreven. Hij moet het op zijn voorhoofd ook hebben. Hij moet het op zijn polsen ook hebben, op zijn handen. Aan de binnenkant van zijn handen moet ook zo'n stukje van die gebedsriem zitten met een stukje van de wet erin. Het hele leven moet gedrenkt zijn in de normen van de Heer, je hoofd en je hart en je huis en je hand en alles moet onder invloed van de wet staan. En vandaar dat gebod, en dat hoorden we zojuist ook uit Deuteronomium 6, dat de vaders, en alweer, het was een mannengodsdienst, de vaders met name de jongens, de kinderen moet vertellen van wat de Heere heeft geopenbaard. En daar staat er maar niet bij, je moet er af en toe eens met ze over praten, je moet af en toe eens eventjes er de tijd voor nemen. Nee, je moet het ze inscherpen. Houtsnijwerk, daar moet je aan denken. Dat je met een scherp mes in het hout zit te kerven om daar een letter of een schip of een andere figuur in te tekenen. Met dat mes, zo moet je het woord van God als het ware insnijden, inscherpen in het verstand en in het geweten van de kinderen. Gebeurt dat nou altijd in Israël? Doen alle oud-Joodse ouders dat nou? Nee, helaas niet. Er zijn er die het heel serieus doen en die hun kinderen ook speciaal onderwijs in de wet laten hebben. En dat zijn dan van die jongetjes die op een hele bijzondere manier toegewijd zullen worden aan de Heer. Die lopen er in hun hele jonge jaren ook al bij, alsof het al kleine rabbies zijn. Met een hoofddeksel en met die pijpenkrullen bij hun slapen, want het haar mag daar niet worden afgeschoren, is ook een bepaling uit de wet. En zo zijn er nog veel meer van die dingen. Trouwens, als je dat soort Joodse jongetjes en Joodse meisjes ook tegenkomt in Meir Sheirim in Jeruzalem bijvoorbeeld, dan kun je inderdaad wel denken dat je in een andere wereld terechtgekomen bent. Want dat is wel zo duidelijk door hun godsdienst helemaal bepaald. Ook wat de uiterlijke dingen betreft. Ook wat de kleding betreft. Daar zie je geen lange broeken met meisjes in lange broeken. En daar zie je geen jongens zonder dat ze zwarte kleren aan hebben. En daar is iedereen, ook al lopen die kinderen te spelen en te rennen en een verstoppertje te spelen of weet ik het wat allemaal meer, dan lopen ze in hun, ja, hun zondagse kleren zou je kunnen zeggen. En daar zijn ze helemaal op godsdienstige dingen gericht. Eén voorbeeld nog, en dan denk ik dat ik wel door mijn tijd heen ben, Theo. Ik zei al, je kan natuurlijk van alles en nog wat vertellen. Maar één voorbeeld nog, bar mitzwa, daar moet ik nog even wat van zeggen. Dat is als jongetjes 13 jaar worden. Dan worden ze zoon van de wet, dat betekent die uitdrukking ook, bar mitzwa, zoon van de wet, zoon van het gebod. Dan mogen ze voor het eerst meedoen in de synagoge. Ze mogen wel eerder mee naar de synagoge, maar nou mogen ze voor het eerst meedoen. En ze moeten voor de eerste keer dan in hun leven ook een stukje uit de wet voorlezen. Daar zijn ze helemaal op getraind, daar hebben ze oefeningen in gehad, want ze mogen daar geen fouten in maken. En ze zouden zich natuurlijk schamen als ze fouten maakten. Ze moeten het ook op een bepaalde toon lezen, een beetje op een zangerige toon. Maar dat is iets waar ze allemaal naar uitkijken. En omdat in Amerika dat eigenlijk helemaal een soort werelds feest geworden is, zonder dat er nou veel godsdienst meer bij komt, hebben die Amerikaanse Joden ook een soort bat mitzwa ingesteld. En dat is dan dat meisjes, als ze de leeftijd van 13 jaar bereiken, ook zo'n soort feestje krijgen. Maar dat is eigenlijk een naar beneden halen van de oorspronkelijke bedoeling. Toen de Heer Jezus bar mitzwa werd, toen mocht hij mee voor het eerst naar de tempel. En toen bleef hij ook in de tempel, toen zijn ouders alweer teruggingen. En toen heeft de Heer Jezus ook meegemaakt dat hij zoon van de wet werd. Nou, in speciale chassidische kringen hebben ze daar een heel bijzondere gebruik bij ingevoerd. Dan moet zo'n jongen niet alleen maar in de synagoge een stukje van de wet lezen, maar daar moet hij ook in de wat meer huiselijke kring, in de familiekring, waar ook allerlei buren bij uitgenodigd worden, ook een bepaald verhaal vertellen. Dat heeft hij helemaal ingestudeerd. Maar nog nooit is een jongen die alles goed in zijn hoofd geprent had, erin geslaagd om zijn hele verhaal uit te vertellen. Want hij wordt altijd in de reden gevallen, doordat op een gegeven ogenblik al die mensen daar beginnen te zingen. Waarom doen ze dat? Ze doen dat om twee redenen. Want er zijn jochies die natuurlijk bar en bar zenuwachtig zijn als ze dat moeten doen. En die eigenlijk niet goed weten hoe ze dat moeten volbrengen. Zomaar in een grote kring een verhaal vertellen. Je kunt misschien even vergelijken met een spreekbeurt op school. Als je dat voor de eerste keer doet, dan zullen erbij zijn die daar best een hoop moeite mee hebben. En niet goed weten hoe ze dat nou voor elkaar moeten krijgen. Je hebt natuurlijk ook van die knapen die er een hand niet voor omdraaien. Maar goed, ik heb het nou even over die eerste groep. En als zij dan op een gegeven ogenblik in de reden gevallen worden, doordat die mensen beginnen te zingen, dan is dat voor de jochies soms een grote opluchting. Hè, nou hoef ik niet verder. Maar dan staat er een ander en die is, dat is iemand die lef heeft. En die weet, die durft het wel. En die vindt het natuurlijk prachtig, al zou die 25 minuten moeten vertellen, dan komt hij er heus wel uit, want hij heeft geen woordengebrek enzovoort. Maar hij is nog maar 5 minuten aan de gang en ze vallen hem in de reden en ze beginnen te zingen. En die heeft er een barre hekel aan dat ze hem in de reden vallen en dat hij zijn verhaal niet eens af kan maken. Het eerste geval is bedoeld om zo'n jongen die toch al zenuwachtig is een beetje moed te geven. Een beetje te helpen. Jongen, we hoeven het helemaal niet te horen. Je hebt je best gedaan, het is goed zo. En een andere geval, dat is bedoeld om zo'n jongen die al te veel brani heeft een lesje te leren. Want in je leven kun je ook niet altijd krijgen wat je hebben wil. En wat jij denkt dat je doen moet. Je wordt in het leven ook vaak in de reden gevallen. En zing maar een toontje lager. Dus het zijn met psychologische en pedagogische bedoelingen dat ze die kinderen op deze manier proberen op te voeden. Ja, ik zou nog best wat kunnen vertellen over het Purimfeest. Weet je wat dat is? Wat is het Pur? In welk Bijbelboek lees je van het Pur? Weet iemand dat? Wat is het Pur? Boek Esther. Daar was het Pur geworpen, het lot geworpen, op welke dag de Joden gedood zouden worden. En de Joden kregen het recht om zich te verdedigen. En daar is het Purimfeest uit voortgevloeid. Het feest van een andere bevrijding. Want God had voorkomen dat ze allemaal uitgemoord werden. En dat is een feest geworden waarin ze elkaar geschenken gingen geven. Lees het maar eens na in het boek Esther. En daar hebben die kinderen ook een belangrijke taak in. Kinderen worden dan de straat opgestuurd om cadeautjes te geven aan andere kinderen. Maar goed, er zijn meer van die voorbeelden die ons iets vertellen over het Joodse kind. Laten we het hierbij laten en naar de dia's gaan kijken. Eerst nog zingen.
Ja, ik had inderdaad even moeten zeggen, wij hebben dit thema gekozen voor vanavond, omdat we op de verenigingen het hele jaar hier aandacht aan willen besteden. We hebben het wel eens meer gedaan en we willen dat ook nu weer doen over het Jodendom. En we zullen dan als verenigingen ieder op zijn eigen wijze een thema daaruit nemen en meer aandacht aan besteden. En dat zal dan weer gaan resulteren in wat dit jaar weer aan de beurt is, dat we met elkaar een reisje gaan doen. En dan willen we proberen om ook in de synagoge te gaan kijken. En dat zou bijvoorbeeld in Amsterdam kunnen, maar dat moeten we allemaal nog voorbereiden en bekijken. Maar daar valt heel veel te zien. Ook het Joodse Historisch Museum is vernieuwd. Goed, daar zal... Dus we besteden aandacht dit hele jaar aan het Jodendom, aan de feesten, en er is zoveel te doen. Ook vanuit het Oude Testament natuurlijk. We zullen ook iemand kunnen uitnodigen om iets te vertellen over de tabernakel. Die heeft een enquête op schaal en die kan precies helemaal uitleggen alle voorwerpen die erin staan, wat de betekenis daarvan is aan de hand van een enquête. We hebben een soort lespakket, zijn we mee bezig, dat je wat informatie hebt bij elkaar die je kan gebruiken voor een inleiding of voor een avond of hoe dan ook. Dus we proberen er weer een mooi jaar van te maken en daar zijn we dan vanavond mee begonnen. We gaan u het woord geven. Jullie hebben wat dia's uitgezocht en ik begreep 1500 dia's moest je door.
Ja, nou, die gaan we niet allemaal bekijken.
Om deze eruit te kunnen halen, dus dat heeft wel even tijd gekost.
Wij willen wat dia's laten zien van de Joodse kinderen. Zij zijn gemaakt in Israël door meneer Van Hoorn al een hele tijd geleden. Toen hij daar was, kwam hij deze kinderen tegen op straat.
Even wachten, Henk. Dat was de vorige. Even nog terug. Ja, nu deze. Ja.
En bij de zee. Deze jongens dragen een keppeltje, een kippa. Dat keppeltje zit vast met een speldje. Dat kun je hier goed zien. Joodse meisjes dragen geen keppeltje.
Deze jongen helpt zijn papa bij het verhuren van een kameel. Zou dit zijn kleine broertje zijn? Ook dit zijn Joodse jongetjes. Zij komen uit Ethiopië. En ook hij draagt een keppeltje. Hier zijn de Joodse jongens bij de klaagmuur.
Oh, Henk.
En dit jongetje krijgt de les van de meester. Samen een stukje lezen. Zou dat helemaal precies gelijk moeten?
Oh, wacht even. Even nog niet, hè? Niet snel. Ja, nog een keer.
Samen een stukje lezen. Zou dat helemaal precies gelijk moeten?
Als een Joodse jongen 13 jaar wordt, wordt hij bar mitzwa, zoon van de wet. Hij mag dan een gedeelte uit de Torah lezen. Dat heeft hij thuis geoefend. Joodse meisjes worden op hun 12e verjaardag bat mitzwa, dochter van de wet. De bar mitzwa telt nu mee als volwaardig lid van de Joodse gemeente. Dat brengt wel verplichtingen mee. Hij moet alle 613 geboden van en verboden van de Torah houden.
Als de jongen gelezen heeft, zingt zijn vader daarna een loflied. Daarin zingt hij: gelooft zij hij die mij van de verantwoordelijkheid van deze jongen verlost heeft. Daarna moet de bar mitzwa zelf de gebedsriemen om zijn hoofd en armen kunnen binden. Aan de gebedsriemen zit een zwart doosje met daarin 4 stukjes de Torah, 2 de Exodus en 2 Deuteronomium. Het is zo goed. Aan alle verplichtingen is voldaan. Gaat de bar mitzwa met zijn familie naar huis. Daar wordt feest gevierd en krijgt hij veel cadeautjes.
Meneer Westerbeke zal zoiets gaan vertellen over de taal van de Joden, het Hebreeuws. We hebben daar ook nog een paar dia's van. Hier zal je het Hebreeuws op een heel stuk, oud stuk papier. En hier op een plattegrond van Jeruzalem. En in de straten van Jeruzalem. Op de muur. Op de boekrollen. Op aanplakbiljetten.
Ja, dat mag Jos straks doen.
In een heel oud boek in een museum. Op het vliegveld. Bij het hotel. En op deze boekrol die komt u misschien wel bekend voor. We zagen hem een aantal jaren geleden in het Bijbels Openluchtmuseum. Het zilveren aanwijsstokje met het vingertje heet het jasje. Wil je daar nog eens een mooi boekje over lezen, dan moet je dit boekje nemen. Het heet het gestolen jasje. Dank voor jullie aandacht. Goed zo.
Ja, vooral jongens en meisjes. Ik heb een kwartier ongeveer gekregen om jullie een lesje Hebreeuws aan te bieden. En nu zal ik gelijk even vertellen dat ik geen leraar Hebreeuws of docent Hebreeuws ben, of überhaupt al iemand die veel verstand van Hebreeuws heeft. Maar dat is niet zo. Helaas. Dus er staat geen deskundige voor jullie. Maar hobbymatig ben ik er eigenlijk mee in aanraking gekomen en het interesseert me. En ja, als je dat al een aantal jaren, als je daarmee bezig bent, dan ga je er toch op een gegeven moment wel wat van kennen. Dus vandaar dat ik jullie misschien toch wel wat kan leren of vertellen over het Hebreeuws. Nu, de Hebreeuwse taal. Eigenlijk, de meeste mensen die denken dat dat een hele moeilijke taal is. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, want anders zou ik hem sowieso, zou ik er totaal geen verstand van hebben, want ik ben ook maar een eenvoudig mens. Dus het is helemaal geen moeilijke taal. Sterker nog, hij is eigenlijk behoorlijk eenvoudig. Ja, dat verbaast jullie natuurlijk. Vreemde tekens. Ik heb hier, ja dat zullen jullie niet zien, maar ik heb een alfabetje. En speciaal voor de voor de jongeren, voor de kinderen heb ik 20 kopietjes gemaakt. Die zal ik zo even uitdelen. Trouwens, het is misschien wel verstandig om ze gelijk even door te geven. Dan hoef ik dat namelijk niet te doen. Dus ik heb er 20. Kijk even welke. Ik denk dat we een heel eind komen. Dan gaan we namelijk zo even kijken of jullie daar wat mee kunnen. Dan moet ik er eerst nog wat over uitleggen. Maar goed, eerst even iets nog over het Hebreeuws. Hebreeuws, het is een taal, een hele oude taal. Er is wel eens een beetje discussie over wanneer die ontstaan is. Het is aannemelijk om te stellen dat dat een geschapen taal is. Dat de Heer dus die taal heeft geschapen. Dat, met andere woorden, Adam en Eva zo'n taal hadden gesproken. Maar, ik zeg het bewust, er is discussie over. Zeker moderne schriftcritici zullen dat niet beamen. Maar goed, het is wel een hele oude taal. Hij is in ieder geval zo oud als Abraham. Die heeft dat al gesproken, Hebreeuws. En het is een taal die bewaard is gebleven in de geschriften met een bijzondere precisie. En daardoor kunnen wij ook zeggen dat we over een bijzonder oude taal nog precies, die nu nog precies hetzelfde uitziet als, laten we zeggen, 4000 jaar geleden. Dat komt omdat de Joden die taal met grote zorgvuldigheid hebben overgeleverd van geslacht op geslacht. Er zijn mensen die heten de Masoreten, worden die genoemd. Die hebben de Bijbel, de Torah, op een hele precieze manier hebben die dat altijd overgeschreven en overgeleverd. Nou, het belangrijkste van die taal voor ons, dat is dat de Bijbel daarin geschreven is. Het is de grondtaal van de Bijbel, Hebreeuws. De Bijbel die wij kennen bestaat natuurlijk uit het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is Hebreeuws, het Nieuwe Testament dat is Grieks. Het Oude Testament dat wordt door de Joden wordt dat de Tanach genoemd. Tanach omdat dat een samenstelling is. Het Oude Testament is een samenstelling van de Torah en de Nevim en de Ketuvim. Ja, Torah, dat zegt de meeste wel wat. Torah, dat wordt bij ons in onze taal eigenlijk vertaald met de wet. Dat is een beetje gebrekkige vertaling, want het is eigenlijk een soort een norm die men daarin heeft. Dus de Torah houdt meer in dan de wet alleen. Het andere, dat is de Nevim. De Nevim, dat zijn de profeten. Zeg ik dat goed? Ja, Nevim zijn de profeten. Profetische geschriften, zoals wij die ook kennen in het Oude Testament. Getuvim, dat zijn de geschriften. Dat zijn de psalmen en alle andere geschriften eigenlijk uit het Oude Testament. Nu, nogmaals, die Tanach, het Oude Testament, dat is eigenlijk een boek voor ons, een heel belangrijk boek, de Bijbel. En daarnaast hebben we nog een belangrijk boek, wat in de Hebreeuwse taal geschreven is. Maar dat kennen wij dan niet zo, maar onder de Joden is dat een heel belangrijk geschrift en dat is de Talmud. Talmud, dat zijn de overleveringen eigenlijk van de Joden. De Talmud, dat is een samenstelling eigenlijk van allerlei overleveringen en uitleg van de Bijbel en commentaar op de Bijbel en noem maar op. Dat hebben ze in de middeleeuwen, de vroege middeleeuwen, hebben ze dat samengevat eigenlijk. Zijn er twee, een Babylonische en nog een andere, ik kan even niet op de naam komen, maar de Jeruzalemse, dacht ik. Babylonische en de Jeruzalemse. Babylonische is de belangrijkste. Wat ik net al zei, Hebreeuws kan een hele oude taal zijn. Het wordt door veel Joden eigenlijk ook zo gedacht dat het de taal is die Adam en Eva sprak. Dan zou die overgeleverd zijn door de lijn die we eigenlijk in de Bijbel vinden over Noach en Sem en Heber en dan Abraham. De mensen die in Ur en Ur del Chaldeeën en Mesopotamië, de mensen die daar woonden, dat waren afstammelingen ook van Heber. Dus het is sowieso te begrijpen dat daar veel Hebreeuwse lettertekens in voorkwamen. Tegenwoordig heet het Hebreeuws Ivrit. Dat zo wordt het genoemd in Israël. Als jullie die dia's hier zien, daar spreken ze natuurlijk een taal. En dat noemen ze Ivrit. Ivrit, dat is eigenlijk een ander woord voor de Hebreeuwse taal. Wij noemen dat gewoon Hebreeuws, maar zij noemen dat Ivrit. Goed. Nu het alfabet. Want daar kwam ik eigenlijk voor. Het alfabet, het Hebreeuwse alfabet, dat heeft bijzondere tekens. Die tekens zijn voor de meeste van ons, denk ik, onbekende tekens. Jullie hebben ze net gezien op de dia's. Die eerste, dat was een beetje vreemd. Ik denk dat dat Rassisch Hebreeuws is. Er is nog verschillende vormen van Hebreeuws zijn er. Of heel oud Hebreeuws, wat je vindt op inscripties. Daar ziet er ook iets anders uit. In de Bijbel hebben we te maken met de lettertekens zoals ik dat ook op dat kopietje heb uitgedeeld. Daar vinden we een aantal letters. Nu, het Hebreeuws is een hele mooie taal, want dat maakt het eigenlijk ook zo leuk en zo makkelijk. Het Hebreeuws, dat betekent altijd heel veel. En dat zit heel vernuftig in elkaar. Een woord, een werkwoord bijvoorbeeld, dat is altijd gebaseerd op een stam. Een stam, dat is een basis, zeg maar. Dat is gewoon een woord. Een stamwoord, dat is een woord. Maar het is de basis van een begrip. Het is gewoon een bazaal begrip binnen die taal. Binnen het Jodendom zou je kunnen zeggen. En dat begrip, dat wordt helemaal uitgebouwd naar allerlei kanten, zeg maar. Ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen, maar er zijn heel veel vormen van beschikbaar. En dan komt het eigenlijk, heeft het allemaal een beetje met elkaar te maken. Ik kan bijvoorbeeld een woord geven. En dan geef ik gelijk een woord wat voor ons, denk ik, onbekend is, maar wat je binnen de Hebreeuwse geschriften best wel geregeld voorkomt. Dat is het woord Shechina. Dat kennen wij niet in onze taal direct, maar dat betekent daar in die, en dat betekent in de Hebreeuwse taal eigenlijk de goddelijke aanwezigheid. Nu, dat woord bijvoorbeeld, dat komt af van de wortel shachan. En shachan, dat betekent wonen. Dus je ziet wel, goddelijke aanwezigheid, dat betekent wonen. De shachan betekent wonen, dat heeft een verband met elkaar. Nu, die verbanden, die kom je heel veel tegen in het Hebreeuws. En dat maakt het zo leuk, zo mooi en zo interessant, om bijvoorbeeld gewoon simpelweg, zoals ik dat dan ook doe met een woordenboek, want ik ken geen Hebreeuwse taal, kan het niet spreken, maar je kunt wel met een woordenboek, als je die letters kan lezen, kun je best wel een behoorlijk eindje komen om de Bijbel, om een tekst uit de Bijbel te nemen en te kijken welke woorden er gebruikt worden. En als je dat dan een beetje studeert, dan kom je tot hele mooie zienswijzen. En kom je zelf tot invalshoeken, zeg maar, andere dan die je gewend bent. En dat is heel erg interessant. Van het Hebreeuws. Nu, ik kan nog een voorbeeld geven. Het woord, of het cijfer eigenlijk, Shiva. Trouwens, ik zie Shachan, dat betekent wonen. Shachin, of Shachina, is mannelijk of vrouwelijk. Alle woorden zijn mannelijk en vrouwelijk in het Hebreeuws. Dat betekent buurman of buurvrouw. Dat is ook nog zoiets. Dus wonen, ja, buurman, buurvrouw. Zie je, dat heeft allemaal een verband met elkaar. Dat maakt het Hebreeuws mooi. Shiva, ook zo'n woord. Shiva, dat komt van zeven. Er zijn een heleboel voorbeelden te noemen, maar ik noem er maar even twee. Shiva, het getal zeven, dat weten jullie wel, dat is een bijzonder getal in de Bijbel. Dat heeft altijd ook een inhoudelijke betekenis. Want zeven, en dat weten jullie misschien wel, jongens en meisjes, wie weet wat zeven betekent in de Bijbel, wat dat wil zeggen? Weet iemand dat? Dat betekent volmaaktheid. Volkomen. Dat betekent zeven. Nu, als je dat in het Hebreeuws leest, dan is het een vanzelfsprekendheid. Want iedere Hebreër, zeg maar, iedere Hebreeuws sprekende, die weet dat dat van de wortel Soa afkomt. Shiva komt van de wortel Soa. En de wortel Soa, dat betekent volkomen, verzadiging. Betekent dat? Dus er zijn er een heleboel voorbeelden te noemen. Nog een leuk woord trouwens, kan ik ook nog even noemen. Kwam ik pas geleden tegen in mijn woordenboek, gewoon, ik was zomaar in een woordenboek aan het kijken. Kwam ik Toledot tegen. Toledot, dat betekent geschiedenis. Dan staat er een woordje verder, staat er Tolada. En wat betekent Tolada? Dat betekent consequentie. Gevolgtrekking. Wie ziet er een verband? Tussen geschiedenis en tussen gevolgtrekking. Consequentie. Eigenlijk denk ik, ligt hier een heel mooi verband. Want de geschiedenis, wat gebeurd is, dat is niet zomaar iets, maar het is natuurlijk vooraf bepaald. Is geschapen. In het begin schiep God hemel en aarde, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Plus wat er allemaal ook zou gebeuren. Dat is allemaal van tevoren bepaald. Die bepaling, die heeft consequenties. Dus de geschiedenis, zie je hoe dicht het bij elkaar ligt, heeft ook consequenties. Het is Gods schepping. En het gaat zoals de Heer dat ook bepaald heeft. Nu, zulke dingen, dat kom je in het Hebreeuws tegen. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Het Hebreeuws, dat heeft nog iets moois. Dat elk Hebreeuws woord een getalswaarde heeft. Nu heb ik heel weinig eigenlijk nog maar verteld van het Hebreeuws, hoor. Hoe die verbanden liggen en zo. Ik heb wat aangetoond, maar dat is nog maar heel weinig. Dat geldt ook nog eens een keer voor de getalswaarden. Daar liggen ook nog eens een keer verbanden in. Dat wordt dan moeilijk, maar dat is ook heel harmonieus. Zit dat in elkaar? De Masoreten die de Bijbel hebben overgeleverd, die dat allemaal op hebben getekend met dat, met inkt, met handschrift, handschriften overgeschreven, die telden alle woorden in het Hebreeuws. En dan wel ook op een hele bijzondere manier. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen. Het woordje Torah, ik weet niet precies meer hoeveel die getalswaarde is. Ik zal een andere uitleg geven. Het is een ander woordje, dat weet ik wel. Dat is Jehovah of Yahweh. Hebreeën, of de Joden weten niet meer hoe ze het uit moeten spreken. Sommigen zeggen Yahweh, sommigen zeggen Jehovah. Maar dat heeft een getalswaarde. Dat is... dat heeft een getalswaarde 26. Nu, die naam die komt 1820 keer voor in de Torah. En dat is 26 maal 70. En daar zit een bepaalde structuur in. Zo hebben de Masoreten dat altijd nageteld. En zodra er een fout in een handschrift zat, konden ze dat constateren aan de hand van zulke berekeningen. Zodra er een fout in zat, gooiden ze het handschrift niet weg, want dat mocht niet, maar dat werd bewaard en dat mocht niet meer in de omloop gebracht worden. Nu, ik noem het maar even om aan te tonen hoe mooi het Hebreeuws in principe in elkaar zit. Maar nu gaan we naar het alfabet, want anders dan duurt het veel te lang. Ik heb een alfabet uitgedeeld, een Hebreeuws alfabet. En de eerste letter, dat kunnen jullie zien op je papiertje, dat is de Alef. Die ziet er ongeveer zo uit. Dat is de eerste letter. Dan volgen er een heleboel. De laatste, dat is de Tau. Nou, de Alef en de Tau zijn de eerste en de laatste letter van het Hebreeuws. Dat zei bijvoorbeeld, wat zei de Heer Jezus in het Nieuwe Testament? Ik ben de Alpha en de Omega. Dat weten jullie wel, hè, kinderen. De Alpha en de Omega. Maar in wezen zei hij misschien wel iets anders, want de Heer Jezus sprak Aramees. Aramees, dat is een afgeleide van het Hebreeuws. En in het Hebreeuws staat er dus de Alef en de Tau. Ik ben de Alef en de Tau, het begin en het einde. En dat betekent het ook in het Hebreeuws. De Alef, elke letter, heeft ook een soort thema. En de Alef, dat kun je als echad, als één zien. En de Tau, dat betekent dat is een sluitstuk. Dus ik ben het begin en het einde. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Nu, de Alef en de Tau. Heeft iedereen zo'n... De jongeren, hebben die zo'n stijnseltje gekregen? Mm-hmm. Dan stel ik eens voor dat jullie... Er staat in het midden... Het begint met de Alef. Dan staat er op een gegeven moment naast... Alef, dus dat is de klank van de letter. Het is net als bij ons, de ABC, het is Alef, Beet, Gimel, maar dan wordt het natuurlijk iets anders. Het is Alef, Beet, Gimel, lees maar even mee. Dalet, He, Wau, Zayin, Get, Tet, Jot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pe, Tzadi, Tzade, Kof, Resh, Shin, zien, dat is een andere vorm, en het touw. Met deze letters kunnen jullie een naam schrijven. Ik stel voor dat jullie, dat de kinderen, eens proberen hun eigen naam te schrijven, gewoon op dat papiertje hier onderaan of zo, in Hebreeuwse lettertekens. Dat kan. Dus nu moet ik nog wat vertellen, en dat ben ik vergeten. Het Hebreeuws, dat is heel belangrijk trouwens, het Hebreeuws heeft enkel medeklinkers. geen klinkers. Dus let even op, als jullie je naam dan schrijven. Als je bijvoorbeeld Johannes heet, dan schrijf je de J, dat is de J. He, dat is dat kleine dingetje, dat kommaatje, zeg maar. En juist de H. En de N en de S. Dan staat er Johannes. Dan is het nog niet helemaal goed te lezen. En dan moeten we enkel nog met... Dan hebben ze daar een oplossing voor verzonnen met puntjes en streepjes. Bijvoorbeeld dit is dan is een E. En zo is het een A. Dat kunnen we allemaal nog doen. Maar dat gaan we nu natuurlijk niet doen. Maar dat gaat niet. Maar jullie zouden in principe jullie eigen naam kunnen schrijven. Nou, ik wil voorstellen dat jullie daar eens mee beginnen. Dat jullie dat eens uitzoeken. Gewoon de medeklinkers van je naam achter elkaar neerschrijven. En dan als ik klaar ben, dan controleer ik het wel eventjes. Dan mogen jullie het hier ergens inleveren. En dan controleer ik wel even of je het goed hebt gedaan. Of ongeveer goed. Want het gaat niet altijd helemaal precies. Nu. Ja, de jonge mensen die moeten natuurlijk gewoon wat te doen hebben. Hè? Dan komen ze een beetje tot leven. Dat is goed, ga gerust verder. Ondertussen dan probeer ik nog wat te vertellen. Ga gewoon verder met je naam te verzinnen. Ondertussen zal ik wat laten zien. Ik weet niet of dat... Ik weet niet of het een klein beetje zichtbaar is. Maar de ouderen weten dat in ieder geval wel. Dat er in de Bijbel... komen we bijvoorbeeld bij Psalm 111 en 112, komen we tegen dat er boven de teksten, of voor de teksten, dan staat er bijvoorbeeld het alfabet. Hè? Dus Alef, Bet, Gimel enzovoort. Dat staat er dan boven. Dat komt omdat de psalmen natuurlijk gedichten zijn, dat is poëzie. Nu, in de Hebreeuwse Bijbel kom je dat heel duidelijk terug. Onze Nederlandse Statenvertaling, een hele mooie, hele goede vertaling, die heeft het behoorlijk letterlijk, behoorlijk goed, zeg maar, vanuit het Hebreeuws vertaald. Ja, dan zit er natuurlijk geen rijmklank in, of welke klank dan ook. Soms komt het er nog wel in door. Soms wel, een beetje. Maar in de Hebreeuwse Bijbel is dat heel duidelijk te zien. Ik heb hier een Tanach, twee deel. Het eerste is de Torah en een stukje van de profeten. Dacht ik, hier heb je nog een stuk profeten. Hier staat Psalm 111. Je ziet wel, denk ik, dat het een rijtje is. Gewoon een rijtje regeltjes van een paar woorden. Hebreeuws heeft vaak met een paar woorden al genoeg voor wat wij bijvoorbeeld met een heleboel woorden moeten zeggen. Zit even te verzinnen. Door uw geest zal het geschieden. Dat is iets Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal het geschieden. Dat is iets wat in een paar woorden in het Hebreeuws staat. Nou, wij moeten daar nog een boel woorden voor verzinnen. Of gebruiken om dat te zeggen. Maar dat komt omdat een Hebreeuws woord eigenlijk een samenvoegsel is. Er zit een lidwoord in, er zit een persoonsvorm in, een onderwerp enzovoort. En er zijn heel veel samenvoegingen. Dus met drie woorden heb je vaak al een zin. Dus vandaar dat die zinnetjes van Psalm 111 ook hier zomaar een paar woorden zijn. Jullie mogen trouwens die boeken best even inzien. Ik wou ze op de orgelbank leggen, maar we gaan nog een liedje zingen. Dus, maar dat doe ik dan straks wel even. En als we hebben gezongen, dan leg ik die boeken wel even op de orgelbank. Kunnen jullie straks nog even kijken als je dat leuk vindt. Ik zal nog iets laten zien. Dit is het woordenboek. Gebruik ik altijd. Hebreeuws begint van achter naar voren. Dus aan de achterkant is het gewoon een Hebreeuws boek, Hebreeuwse kracht. En begint hij helemaal in het Hebreeuws zo. En aan de voorkant begint hij in het Nederlands, een stukje. Maar het is gewoon een woordenboek. Hebreeuws, Nederlands. Dus hier staat Ivrit. Hollandi. Ivrit Hollandi staat er. Dit is gewoon een woordenboek, dus met zo'n boek. En de Hebreeuwse Bijbel natuurlijk, kun je eigenlijk al een beetje teksten uit de Bijbel gaan vertalen. Dan kun je al een beetje gaan speuren van wat staat er nu eigenlijk. Bijvoorbeeld het eerste, misschien hebben jullie het wel eens gehoord, Bereshit bara Elohim. Zo begint de Bijbel, hè. Wie van jullie heeft wel eens ooit Hebreeuws of eigenlijk? Bijvoorbeeld het eerste, misschien hebben jullie het wel eens gehoord, Bereshit bara Elohim. Zo begint de Bijbel, hè. Wie van jullie heeft wel eens ooit Hebreeuws gehad of kent een klein beetje Hebreeuws? Kinderen, hebben jullie wel eens Hebreeuws op school gehad bij godsdienst of zo? Ja? Jullie hebben wel eens Hebreeuws gehad. Dus en wat heb je gehad dan? Dat weet je niet. Het zou kunnen dat ze de eerste woorden van de Bijbel hebben uitgelegd. Dat gebeurt heel vaak. Bij Bijbels Hebreeuws of cursussen van Bijbels Hebreeuws, dan worden vaak de eerste woorden van de Bijbel uitgelegd. En dat luidt zo van Bereshit bara Elohim, Hashamayim, Ve'et Ha'aret. Nou, Bereshit bara Elohim. Elohim, dat is een leuk woord wat ik kan vertellen. Een leuk woord, een mooi woord. Elohim betekent God. Ook iets moois. Elohim is meervoud. En de Heer heeft een heleboel namen in de Bijbel. Hij wordt op allerlei manieren wordt hij benoemd. Tsebaot bijvoorbeeld. Dat is de Heer, de rechtvaardige, de rechter. Maar Elohim, dat wordt altijd vertaald met God. Jehovah of Yahweh, dat wordt vertaald met Heer met hoofdletters. In de Statenvertaling. Maar Elohim, Dat im is een meervoudsvorm. Dat is een uitgang die de meervoudsvorm aanduidt. Dus het staat eigenlijk, letterlijk, zou je het ook kunnen vertalen. In het begin schiep de goden. Er zit een meervoudsvorm in. Dat is ook heel vaak gebruikt om te proberen de Joden ervan te overtuigen dat er wel zeker sprake kan zijn van meerdere personen in dezelfde God. Dat wordt daar vaak bij aangehaald. He, die meervoudsvorm van Elohim. Dat is het derde woord in de Bijbel. Daar kom je al zulke dingen tegen. Het is heel mooi om dat te bestuderen. Daar kom je zulke dingen tegen. Dat is heel interessant. Nog iets interessants van te vermelden. Het eerste woord al. Bereshit. Bereshit bara. Hoe moet je wel afsluiten? Dan ga ik nog even zeggen. Moet ik even kijken. Bereshit bara.
Bereshit bara, dat is in het begin. Schiep. Schapen, scheppen. Bara is scheppen. Bereshit bara, zo begint de Bijbel. Nou, be, het is een voorzetsel eigenlijk wat in betekent. Dus in en reshit, dat betekent begin. Ik herinner me iets, ook leuk om dat te vermelden, dat weer zo'n een punt waardoor je kan zien dat Hebreeuws interessant is. Reshit, vanavond, misschien weten jullie dat wel vanuit de krant of zo, is het Joodse nieuwjaar. Het nieuwjaar, dat heet Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dat is nu, dan op een gegeven moment dan heb je Yom Kippur, een Lofettefeest. Rosh Hashanah, dat betekent Rosh, dat betekent het hoofd, het begin. Hashanah, jaar, dus het hoofd, begin van het jaar. Dus Rosh Hashanah. Tegenwoordig zeggen de Joden tegen elkaar Shana Tova. Daar kom ik zo wel even op terug. Rosh Hashanah, Rosh, R, daar heb je het weer, hè. Bereshit, dat is dat reshit. R en dat, de reis en de shin, dat wordt in hetzelfde woord gebruikt. Het betekent ook allebei dat het begin, beginnen. Dus weer terug naar de Bijbel. Bereshit, dat betekent in begin. Er staat niet eens het begin. Het is voor ons heel moeilijk te vertalen in de Bijbel. Ze hebben het heel goed vertaald van in het begin, in den beginnen. Nou, dat is een mooie vertaling. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk letterlijk in begin. Nou, dat begin, dat kan nog meer aanduiden. Dat kan ook op de eersteling wijzen. Dus het eerste woord wat in de Bijbel voortkomt, heeft al een relatie met de eersteling. Er staat al eersteling in het begin, toen er nog helemaal niets was. Voor ons een onbegrijpelijke toestand, een eeuwige toestand. Iets wat, voor ons, wat we nog niet kunnen begrijpen. Woest en ledig wordt ervan gezegd in de Bijbel, ook vreemde woorden in het Hebreeuws. Dat begin, er wordt eigenlijk al een relatie gelegd met de eersteling, de zoon van God. De eersteling, ik ben de eerste, daar heb je het weer, en de laatste. Die relaties, verbanden, hele mooie verbanden liggen er. Nou, dat zijn de eerste woorden van de Bijbel. Bereshit bara Elohim. Om maar drie woorden gehad, daar valt er van alles over te vertellen, en nog veel meer. Maar dat ga ik niet doen. Ik heb al één papiertje gehad. Twee al, nee, één. Zijn er dan weer die klaar zijn? Ja? Oké, mooi. Harmen. Harmen, het lijkt er wel op, ja. Ik zie een fout van mij. Moet eens even kijken hoor, of dat bij meerdere voorkomt. Dennis. Ja, ik zie een fout van mij, maar dat geeft niet. Dat is allemaal heel mooi. Oké, geef ze maar, jongens en meiden. Rit. Nou, dan moet je even eigenlijk je eigen naam er nog bij zetten, want dat weet ik natuurlijk niet. Ik ken niet al die kinderen. Een paar hadden dat gedaan, maar niet iedereen. Gerrit, Marlene. Ja, dankjewel. Je bent. Moet ik afsluiten? Ja, is goed. Ja, is goed. Ja, jongens, dat is heel mooi gedaan. Ik zie inderdaad al overeenkomsten, dat het toch wel redelijk klopt. Maar ik had eigenlijk iedereen nog nadrukkelijk erop moeten wijzen dat je vanaf rechts begint te schrijven naar links. Heel. Dus als ik mijn naam schrijf, dan staat er gewoon dit. Dat is staat er dan. Dit is het begin. En dit is het einde. Maar Jos bestaat niet in het Hebreeuws. Dat komt van of van Joshua of van Jozef. En dan schrijf ik het zo. Joshua. Dus dat had ik nog vergeten te zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik kan natuurlijk gewoon van rechts naar links lezen. Want dat kan ik ook. Dat is niet zo moeilijk. Ik zal ze straks even nakijken. Dan zullen we eerst eindigen. En dan zal ik straks nog eens even kijken. En dan kunnen jullie nog vragen stellen. En dan als iemand het echt precies wil weten. Die komt gewoon even bij mij. En dan schrijf ik het nog wel even precies op zoals het hoort. Bedankt voor de aandacht.
Nou, we willen Jos, is nou Jos of Joy? We willen Jos heel hartelijk bedanken voor de les Hebreeuws. Maar het is toch wel erg mooi dat je door, nou zomaar een kwartiertje, dat hij ons wat inzicht heeft gegeven in een hele boeiende taal. En hoe dan ook de Bijbel in die mooie taal geschreven is. Dat is erg fijn omdat we dat nog erbij hebben gekregen. We gaan dan sluiten vanavond. Ik wil nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor het vele werk wat hieraan vooraf gegaan is. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 115, vers 6 en 7. En u hebt het al gelezen op het programma. Niet gelijk naar huis, niet gelijk weglopen, tenzij u verplichtingen heeft. Maar laten we nog met elkaar wat drinken en nog wat napraten. En Jos die zal dan nog wat correctiewerk gaan doen. Dus ik zou zeggen, Jos gaat daar zo meteen zitten en dan kunnen jullie bij hem komen. We gaan nu zingen op Psalm 115, vers 6 en 7. En dan zal dominee De Butte met ons sluiten.
Wij zullen danken. Heren, wij willen uw naam met dankzegging erkennen dat we vanavond deze gelegenheid hadden om na te denken over een aantal dingen die heel duidelijk direct verband houden met wat u ons hebt gegeven in uw woord. Want daarin vinden we het, Heren, dat gij de hemel en de aarde gemaakt hebt, dat gij een volk speciaal tot uw dienst hebt uitgekozen en tot uw dienst hebt bereid, en dat we via dat volk ook uw woord hebben gekregen. En dat via dat volk ook de Heer Jezus in de wereld gekomen is, de zaligmaker. Laten we u oprecht mogen danken, Heren, voor de dingen die gij ons en in uw woord, maar bijzonder ook in de Heer Jezus hebt gegeven, geopenbaard. Want nu is de weg der zaligheid bekend. Nu weten wij, althans we kunnen het weten, wie gij zijt. En wie wij zijn, door de zonde geworden zijn. En hoe dat tussen u en ons ook weer goed kan komen. Door die zaligmaker die gij gegeven hebt. En u hebt er bovendien ook nog bij verteld dat er een Heilige Geest is die het in onze harten wil uitwerken. Door ons geloof te schenken en bekering en alles wat we nodig hebben om tot nieuwe mensen te mogen worden gemaakt. En om zo ook te leven. Heren, het staat allemaal in uw woord, in het Hebreeuws geschreven, in het Grieks geschreven. En we danken u voor dat woord, Heren, en we danken u voor mensen die dat woord hebben vertaald, waardoor wij het ook in handen kregen. En we danken u voor het woord dat ook verkondigd mag worden. Heilig het aan onze harten. En geef dat wij de roeping en de plicht zien, die er ook ligt om dat woord door te geven, van ouder op kind, van vader op zoon, van moeder op dochter. Dat vonden we ook in de Bijbel, die opdracht om het ze in te scherpen. Om het ze duidelijk te maken, om ervan te spreken als ge nederligt, zo lazen we in uw woord, en als ge opstaat. Als ge in huis zit en als ge op de weg gaat. Want er is geen groter goed dan het goed dat geopenbaard is in de schriften. En zouden we dat dan niet moeten weten? Heren, geef genadig die kennis. Van hoofd en van hart. En wilt gij ook het werk op de verenigingen in dit opzicht zegenen. Opdat ook door het woord en door de bestudering van dat woord en door het spreken over dat woord de kennis mag worden vergroter gemaakt en het inzicht mag worden verdiept. En dat we zo ook door elkaars opbouwing meer en meer mogen worden toegerust tot het ware dienen van u. Laat uw zegen dan ook op het verenigingswerk rusten op in het komend seizoen. En wilt gij er gebruik van maken tot ons geestelijk profijt. We danken u voor alles wat u gaf en we bidden u vergeef alles wat verkeerd was. En hoor ons om Jezus wil. Amen.
Ja, u krijgt nog wel vloer. Ja, dat is de gewoonte voor de spreker. Dus dat willen we vanavond ook niet overslaan. Maar u moet er wel wat voor doen. U moet even uw naam opschrijven in het Hebreeuws.
Welke naam?
Wat het?
Mag ik het ook met de...
Ik wil aan Jos vragen of hij het even wil corrigeren.
Dit is het beet, tweede letter. Alef, beet, wiemel. D dit is een leesmoeder, zoals je dat dan noemt. Die wordt wel eens gebruikt om in te voegen dat er een U moet staan. Als er een punt boven staat, dan was het een O. Als er een punt middenin staat, is het een U. Dit is een taf. Die je in, met een punt erin die je dan dubbel kunt uitspreken. Een dubbele T. Dit is de E. En dit is de Reis. De rest, de R. Klopt het dus?
Voorzitter, moeten we een drinkje zelf pakken? De drinkje staat in de keuken, kunnen we zelf pakken. Een drinkje staat in de keuken, dan kunnen we zelf pakken.